Welkom allemaal voor de eerste keer dit jaar. Ik zal iets teruggaan, ik denk dat het een beetje hard staat. We mogen elkaar weer ontmoeten in het nieuwe jaar. En ik dacht zo, we mogen daar ook wel in een stukje dankbaarheid zijn dat in vrijheid kan. Als we over de wereld zien hoeveel christenen lijden en vervolging moeten ondergaan. En wij hebben alle gelegenheid om hier met elkaar samen te zijn. En we kunnen ook gerust, met een gerust hart, heel hard zingen zonder dat er van allerlei dingen gebeuren. Ik heb het gevoel dat ik verschillende nieuwe gezichten gezien heb. Ik wil jullie een bijzonder welkom heten. We beginnen met een nieuwe serie vandaag. Dat geeft misschien aanleiding om voor jezelf te zeggen van, nou, ik wil ze echt allemaal meemaken. Ik noemde net al zingen. Laten we daarmee beginnen met lied 19, alle vier versen. Ik zei net al, we starten dit jaar als het ware met een nieuwe serie en dat gaat dan over het boek Ezechiël, hoogtepunten uit Ezechiël. Een boek geschreven door de profeet Ezechiël in opdracht van de Heere. We bidden om zijn zegen en leiding voor dit komende jaar. Zingen we ook nummer 73.
Thank you.
hoe de storm ook mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid, Jezus is de trouwe bootsman die ons altijd leidt. Hij wil sterkte geven. Zingen we daar ook van met lied 53, vers 1 en 2 en 5. Geef ik nu het woord aan broeder Dato Steenhuis. Veel zegen.
En we willen beginnen met de Heere een zegen te vragen. Onze God, onze Vader, u hebt ons in de Heere Jezus alle zegen geschonken die maar denkbaar is. En u wilt ons met hem alle dingen schenken. We danken u dat we om die reden met vrijmoedigheid mogen vragen om een bijzondere middag, een bijzondere dienst. We danken u dat u onze Vader wilt zijn en dat de Heer Jezus gekomen is. En dat de Heilige Geest er is om ons duidelijk te maken wat u bedoelt. Ik wil u zo bidden dat er geen enkele rem, geen enkele verhindering is waardoor die zegenstroom van u ons hart niet zou binnenkomen. U weet hoe we in elkaar zitten, u weet wat er allemaal plaatsvond vlak voordat we hier kwamen. We dragen ons aan u op. Dank u wel, Vader, voor de Bijbel. Dank u wel voor de betrouwbare vertalingen die we hebben. Dank u wel voor de geweldige zegen. We hebben locatie. Er is zorg besteed ook om alles in gereedheid te brengen. We danken u ook daarvoor. We willen u zo vragen dat de Heer Jezus het centrum is van deze middag. We danken u dat we van u en van hem en van de Heilige Geest afhankelijk zijn. De drie enige God en Vader, God de Zoon en God de Geest. We prijzen u. Amen. We gaan inderdaad met een nieuw thema beginnen. En dat heeft te maken met het boek Ezechiël. Dat had u waarschijnlijk gelezen. Het is niet het makkelijkste Bijbelboek. Maar dat wist u al. Want als u aan Ezechiël toe bent in uw eigen stille tijd, dan slaat u het misschien over. Of denkt u, ik wacht maar tot het wat helderder is of zo. Ik heb daar zo vaak iets over gehoord. Ik weet ongeveer hoe mensen dan denken. Nu, we proberen het. Het is voor mij niet de eerste keer dat ik een aantal studies houd over het boek Ezechiël. Dat is vaker gebeurd, gelukkig, voor mij. En misschien is het ook gelukkig voor u. Dat hoop ik in elk geval. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen vanmiddag te lezen bij Ezechiël 1, dat doe ik toch, en we lezen tot en met hoofdstuk 2, vers 2, dus eigenlijk alleen maar hoofdstuk 1, plus een tekst, twee teksten extra. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Niet iedereen heeft deze vertaling, hoeft ook niet. Ik probeer rustig te lezen, dan kunt u het in uw eigen vertaling ook meekrijgen. Ezechiël 1, vers 1. In het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Op de 5e van de maand, het was het 5e jaar van de ballingschap van koning Joachim, of Joachim, kwam het woord van de Heere uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën, bij de rivier de Kebar, en de hand van de Heere was daar op hem. Toen zag ik en zie een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen, en uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk, ze hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten, en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten, hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden onder hun vleugels waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier, hun vleugels raakten elkaar. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen, ze gingen ieder recht voor zich uit. Het gezicht leek op het gezicht van een mens bij alle vier van rechts op de kop van de leeuw. Van een leeuw, en bij alle vier van links op de kop van een rund. En alle vier hadden zij de kop van een arend. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten. En ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. Ze gingen ieder recht voor zich uit. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Ze draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur. Als het uiterlijk van fakkels. dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht. Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante, hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een andere wiel zat. Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Wat hun velgen betreft, die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen bij alle vier. Wanneer de levende wezens gingen, gingen de wielen naast hen mee. En wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Ze gingen waar de geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in de wielen. Wanneer zij gingen, gingen die ook. En wanneer zij stil stonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was ook in de wielen. En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, van boven over hun hoofden uitgespannen. Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen van voren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen van achteren bedekten. Ik hoorde toen ze gingen het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als ze stil stonden, lieten zij hun vleugels hangen. En toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als ze stil stonden, lieten zij hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom, van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van Yahweh, van de Heere. Met hoofdletters, dat is echt Yahweh. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. En hij zei tegen mij: mensenkind, ga op uw voeten staan en ik zal met u spreken. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Tot zover het lezen van de schrift. Een magistraal hoofdstuk, zo zou je dat best kunnen noemen. Ezechiël was uit Jeruzalem verdreven, samen met vele anderen. Het is een hele moeilijke tijd geweest in Jeruzalem. Jeremia heeft nog getracht om het volk te bereiken met zijn tempelpredikingen. Dat is niet gelukt. Ze hebben Jeremia gevangen gezet, ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. En toen is Nebukadnezar gekomen en heeft eerst een aantal uit Jeruzalem meegenomen. En waarschijnlijk is Ezechiël bij die eerste groep. In totaal zijn er 3 groepen uit Jeruzalem gedeporteerd, meegenomen. En ze zijn ook alle 3 in het land van Babel terechtgekomen. Maar Ezechiël is met een aantal mensen ergens in een vluchtelingenkamp, waar we vandaag best een idee van hebben, zo ziet het er ongeveer uit. Daar aan een rivier, de Kebar, gestationeerd. Daar zaten ze toen. Met een hele groep uit Jeruzalem. Ezechiël zelf, zijn naam betekent door God gesterkt. Ezechiël zelf, afkomstig uit de priesterfamilies. Zijn vader was een priester en nu weet u, hij was het ook. En op het 30ste jaar begint dit verhaal. Het 30ste jaar van Ezechiël. Daar zijn natuurlijk discussies over geweest. Wat betekent het getal 30? Is dat het 30ste jaar van de ballingschap? Nou, dat is niet zo. Dat is nog maar net begonnen. Het is ook niet het zoveelste jaar van een koning. Dat wordt ook heel vaak genoemd in het zoveelste jaar van koning die en die. Maar het is het 30ste jaar van Ezechiël zelf. En u weet misschien dat een priester, als hij 25 jaar oud werd, ging volontairen. Dan liep hij met een oudere priester mee, deed de taken, had geen zelfstandige opdrachten, maar was wel in opleiding, 5 jaar lang. 5 jaar lang volontairen met een priester in het huis van de Heere. Heel mooi idee. Maar op zijn 30ste zou dan die priester een eigen taak krijgen. In het huis van de Heere, in de tempel in Jeruzalem in dit geval. En nu is Ezechiël 30. Hij zou dus begonnen zijn aan zijn eigen taak, normaal gesproken. Maar hij is niet in de tempel, hij is ver van de tempel. Hij zit in een vluchtelingenkamp en is daar te midden van ballingen, van mensen die daar ook zitten. Je zou zeggen, einde oefening, weg carrière, weg taak, wat je ook in gedachten had, je zou kunnen zeggen, nou, hij komt er gewoon niet aan toe. En dan begint dit verhaal. Nou, alleen al dat is schitterend, dat iemand die zo ver weg is van zijn eigen taak, hier een taak krijgt als geen ander, zo bijzonder, zo uniek, dat je misschien wel jaloers wordt. Maar dat hoef je niet te doen, want als één echt ervaren heeft wat het wil zeggen om zulke een taak met alle moeite daarbij te doen, dan is het Ezechiël geweest. Dat zullen we zien. Alleen dat idee, het hele bijzondere aan het eind bijna, als hij moet spreken, des morgens sprak ik tot het volk en des avonds stierf mijn vrouw, ik zal de wellust van je ogen door een plotselinge slag van je wegnemen. Nou, dat knalt erin. Dat is heel raak. Maar ook andere dingen. Als je 390 dagen op je linkerzij moet liggen vanwege de zonden van de 2 stammen. En ook nog 40 dagen op je rechterzij moet liggen vanwege de zonden van de 10 stammen. Dan voel je aan den lijve wat daar is gebeurd. Elke dag. En Ezechiël, hij was een profeet. Hij mocht de woorden van de Heere doorgeven. Als hij een boodschap van de Heere had, dan sprak hij. En als die boodschap af was, dan was hij weer stom. En die mond kwam pas weer open als de volgende boodschap kwam. Nou, ik heb me eerlijk afgevraagd gisteren, hoe zou je dat vinden? Nou, ik moet er niet aan denken. Ik wil proberen om de mond van de Heere te zijn, maar ik zeg ook wel eens iets over mezelf. Misschien niet zo belangrijk, maar het is toch zo. Hier zit een stuk spanning in van, ga nu niet wedijveren met Ezechiël, want dat zou betekenen dat je misschien wel eens een hele moeilijke, zware route zou moeten gaan. En dat is ook zo. Uit alles blijkt dat hij de last, dus dat woord van de Heere, wordt vaak een last genoemd, een last van de Heere, dat hij die last ook inderdaad heeft gevoeld, ook aan den lijve heeft gevoeld. Het is dus niet een kwestie van, het glijdt hem af als water van een eend of zo. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, maar dat is niet zo. Het raakte hem. Hij was erin betrokken. Hij was er helemaal in verweven. Dit is niet een kleinigheid. Deze Ezechiël zit nu bij de ballingen, bij de rivier de Kebar. Ezechiël is een tijdgenoot van Jeremia. die was nog in Jeruzalem. Op het moment dat Ezechiël dit zegt, was Jeremia nog steeds in Jeruzalem. Als enige, alleen overgebleven om het aan te zeggen. Dat deed hij ook, het hielp niet meer. Maar hij deed het wel. En ook Jeremia is met ballingen naar Egypte gegaan. Dat is een andere route, maar dat laat ik even los. Hoe dan ook, een tijdgenoot dus van Jeremia. Maar ook een tijdgenoot van Daniël. Die al met een andere groep ballingen, omdat ze zoveel belovend waren, omdat ze zoveel konden behappen, werden ze dus uitgekozen om aan het hof van koning Nebukadnezar taken te verrichten, vanwege hun intelligentie en vanwege hun opleiding. Dus het is een tijdgenoot van Daniël, van Jeremia en van andere profeten. Ezechiël is daar helemaal alleen vooralsnog. Niet met in aantallen, maar als priester, als spreekbuis van de Heere. Zo was het daar. En hij heeft daar een heel bijzonder visioen gekregen. Ik denk dat het te maken heeft met zijn 30-jarige, zijn 30ste verjaardag. Maar misschien vindt u dat niet zo belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is. De Heere God heeft niet zomaar instellingen gegeven dat een priester, als hij 25 was, moest meegaan lopen. En als hij 30 was, voor zichzelf een taak zou krijgen. En als hij 50 was, zou mogen stoppen. Pensioengerechtigde leeftijd heet dat vandaag. Misschien was er toen ook wel een pensioengat. En waren de pensioenfondsen ook wel leeg. Ik laat het maar even los hoor. Maar dat was de instelling. Ze mochten wel langer dienen, priesters. Maar het hoefde niet. En nu vinden we hem hier op een hele bijzondere plek. En hij ziet hier de troonwagen van God. De Heere had gezegd dat hij Jeruzalem zou uitkiezen als de plaats van zijn troon. Daar zouden zijn voeten staan. Daar zou hij zijn. Daar zou hij geprezen worden. Daar in Jeruzalem zou het gebeuren. Mozes heeft tijden gezocht naar die plek waar de Heere dan uiteindelijk zijn huis wilde laten bouwen. En hij heeft het nooit gezien. Jozua niet. Pas in de dagen van David wordt duidelijk dat op die dorsvloer van Ornan, die dorsvloer van Arauna, het is even moeilijk hoor, maar daar zou dan de plaats zijn waar de Heere zijn naam zou doen wonen. Toen is de locatie, is een soort kavel aangeduid en daar zou het dan gebeuren. En dat is ook gebeurd. Daar zou de troon van de Heere zijn. Nou, die in gebruikname van de troon bij Salomo is met geweldig veel muziek en zang echt ingewijd. 120 trompetters uit de priesters, dus 120, dat was een heel aardig muziekgezelschapje. En de zangers, volleerd in het gezang Gods, hebben daar hun uitvoering gegeven. Al die mensen die in de woestijntijd de tabernakel hadden gedragen, echte sjouwers die met die planken liepen, waarschijnlijk te rollen of te tillen. Duizenden en duizenden zijn, nadat de tabernakel is neergezet in Silo, werkloos geworden. Die hebben geen taak meer gehad. En die zijn omgeschoold tot zangers. Ik heb als een lezing gehouden voor dit soort thema's. Nou, dat is inderdaad een omscholingsproces van je welste geweest. En die zangers hebben zo geoefend, zo gezongen, dat ze uiteindelijk volleerd waren in het gezang Gods. En ze hebben daar bij de ingebruikname van de tempel voor het eerst een uitvoering gegeven. Al die dingen samen geven aan dat het een hele bijzondere plek was, Jeruzalem, en dat het een hele bijzondere plaats was in Jeruzalem, en dat is de troon van de Heere. Maar Jeruzalem, het is niet verwonderlijk dat er ook klaagliederen van Jeremia zijn in onze Bijbel. Want Jeruzalem was het niet meer. Wat zo geweldig begon, is verworden, is gedevalueerd, het is bijna tot niets gebeurd. Of de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid al uit Jeruzalem was, waarschijnlijk niet. Op dit moment nog niet. In dit boek vindt u een omschrijving hoe de glorie van God, de Shechina, die ooit de tabernakel had gevuld, die later de tempel heeft gevuld, hoe de Shechina Jeruzalem verlaat. De mensen waren al weg. Het was al tot een afgodisch niveau gedaald. Het was allemaal prut. Maar de Shechina was er nog. Voor zover wij kunnen zien. Nu nog. Dus op dit moment was de Shechina daar nog. Dan ben je ver van Jeruzalem, ver van de tempel, dan ben je priester. En wat moet je daar dan doen? En dan laat de Heer zien dat hij, nu zeg, dan zeg ik het met een tekst van vandaag, dat de Heer niet aan een plaats of aan een tijd gebonden is. Dat is mooi, hè? Dat is heel fijntjes. Dat zeg je dan heel makkelijk in een gebed of zo, maar ondertussen weet je niet of dit wel helemaal klopt. Nu, hij was niet aan een plaats gebonden. Behalve zijn vaste troon in Jeruzalem, had hij ook nog een mobiele troon. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. En die mobiele troon, die wordt hier omschreven. En het is een schitterende omschrijving van een soort, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik wil geen platte taal gebruiken. Ik heb me zo voorgenomen om in alle voorzichtigheid hierover te praten. Het is niet een fabriekje uit Duitsland die een mooi autootje gemaakt heeft, hoe kunstig ze dat ook kunnen. En het is niet een kwestie van kogelvrij glas en weet ik veel wat voor mannen eromheen en toestanden, zoals dat ook wel eens zichtbaar wordt bij iemand. Maar het is een schitterende omschrijving van de troon van Jahwe. En wat je hier ziet, is één compleet engelengebeuren. Het is alsof alle soorten van engelen hierin betrokken zijn, alsof ze allemaal een taak gekregen hebben om die troon, die mobiele troon van Jahwe, te laten zien. Op het moment dat je geen troon ziet, op het moment dat je alles kwijt bent, dat de hoofdstad niet meer in het vizier is, dat de tempeldienst uit is en je zelf geen taak meer hebt, laat de Heere zien dat hij nog dezelfde is. En dat alleen al is bijzonder. Dat laat hij vandaag ook zien. Jeruzalem is schitterend begonnen in de dagen van Salomo en het is een poos doorgegaan en later is het verworden. De gemeente, broeder en zuster, waar we misschien allemaal deel van uitmaken, ik heb het niet over een bepaalde naam, dat zou ik niet durven, maar de gemeente bestaat uit kinderen van God, die leven uit God hebben. Hoe krijg je leven uit God? Door het geloof in de Heer Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is een hele eenvoudige, simpele, bijbelse definitie. En als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlost, dan heb je leven uit God. Dan heb je het recht om je een kind van God te noemen, omdat je in zijn naam gelooft. Natuurlijk gaat dan de discussie, ja, gaat dat dan zomaar? Gaat dat dan zomaar uit de losse pols? Kan dat dan zomaar? Moet er niet een enorm proces aan vooraf gaan? Moet er dan niet een soort schulderkenning komen? Moet je dan niet in de schuld geraken? Moet je van alles? Dit blijft staan. Ik zeg niet dat andere dingen niet gebeuren, maar de kern van het verhaal is dat je de Zoon mag leren kennen als je heilig, als je verlosser. En als je hem kent, heb je leven uit God. En de Bijbel zegt dat als je dat gedaan hebt, gaat de Heilige Geest in je wonen. En die Heilige Geest laat je nu alvast proeven van wat nog komt. Een onderpand van de toekomstige erfenis. Dus wat straks waar wordt, kun je nu alvast proeven. En deze dingen die hebben ook nog een verdergaande betekenis. Want door diezelfde Heilige Geest ben je aan elkaar gevoegd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. En dat is een eenheid die we de eenheid van de geest noemen. Dus ook vandaag. Jeruzalem begon geweldig en de kerk is ook geweldig begonnen. Het was een enorme manifestatie van heerlijkheid, van glorie. En duizenden en duizenden zijn in no time tot geloof gekomen. En we leven nu aan het eind van een bepaalde periode. Zoals Jeremia aan het eind van die periode nog in Jeruzalem was. En zoals Ezechiël aan het eind van die periode al weg was. Die waren al een groot aantal, laten we zeggen, faciliteiten kwijt. Hadden ze al niet meer. ook de gemeente vandaag kan niet zeggen van het is nog net zo glorieus als in Handelingen 2. Dat is niet zo. Dat weet u. Want dan waren u en ik waarschijnlijk al lang door de mand gevallen met onze collectors. Sorry hoor, als ik even aan Ananias en Safira denk. Snap je wel? Is dit het bedrag van de verkoop van de akker? Ja, nou nee dus. En daar lagen ze. Is dat wat je aan de Heere beloofd hebt? En je hebt het nog steeds niet gegeven? Ja, het staat nog op de bank, Heer. Ja, ja, op je eigen bank waarschijnlijk. Nee, als de normen van toen, vandaag, zo zouden zijn als in het begin, dan zaten we hier waarschijnlijk met een heel klein clubje, of misschien was er niemand. Gods genade. En toch laat de Heere weten dat Hij dezelfde is. Dat Hij dezelfde is. Ook al knallen wij in alle opzichten uit de bocht, ook al maken we fouten op fouten, dan is Hij dezelfde, want Hij verandert nooit. Hij is namelijk dezelfde. Yahweh, dezelfde. De ik ben, de ik zal zijn, die ik zijn zal. Nu, dat is de achtergrond. En dan zie je dat in het leven van Ezechiël zulk een schitterende troonwagen zichtbaar wordt, waar we nu een beetje jaloers op zijn. Nou, kwam die dan vandaag maar? Nou, als dat zou gebeuren in Kootwijk en Broek, dan moest dat hele dorp toch op zijn kop staan. Dat zou iets geweest zijn. De deuren waren ook nog een beetje te klein voor deze troonwagen, maar dat laat ik nu maar even los. Deze troonwagen wordt zichtbaar. En het is zo geweldig, ook voor jezelf, dat je vandaag mag zeggen, Heere God, en u bent dezelfde. Ik zeg niet dat we automatisch de wonderen kunnen claimen die Petrus en Johannes en Jacobus hebben gedaan. Dat hoort u mij nooit zeggen. Maar ik ga u wel zeggen dat Hij dezelfde is, dat Hij de onveranderlijke is. En dat Hij ook vandaag wil vertellen wie die is. En deze troonwagen van Yahweh, die mobiele troon, krijgt u hier prachtig getekend voor u staan. Ik zal niet elk detail kunnen bespreken, dat mag u wel vragen later. Dat mag u ook opschrijven als u nu thuis komt en een vraag hebt. Schrijf het maar op en neem het maar mee de volgende keer. Dan probeer ik daar een antwoord op te geven. Vers 4. Toen zag ik en zie een stormwind kwam uit het noorden. Dat is ook niet zo vreemd. In het boek Job, hoofdstuk 38, vers 1, begint de Heere met Job te spreken. Daarvoor hebben vrienden, drie eerst, en daarna een vierde, die hebben met Job gesproken. Die drie vrienden hebben Job aangeklaagd, die hebben gezegd, het is je eigen schuld. Geen wonder dat dit gebeurt. Zit je mee? Je hebt het zelf waarschijnlijk naar boven geroepen. Vierde vriend beschuldigt niet, maar bemoedigt. Corrigeert wel, maar bemoedigt ook. En dan stopt de vierde vriend en begint de Heere God zelf. En een stormwind, zelfde taal, komt de Heere. Yahweh zelf. Nou, het duurt niet lang of Job is helemaal stil. Want hij kan maandag niet ontbieden. Dat kun jij ook niet. En hij kan niet bij de schatkamers van de sneeuw komen. En hij kan, ja, je zou misschien wel willen, maar je wil graag een beetje skiën hier of zo, of langlaufen. Ik liever niet, maar goed, dat is mijn smaak. Maar Job kan dat niet. Job kan dit niet en Job kan dat niet. Iedere keer heeft de Heere hem een vraag gesteld en hij moet zeggen, ja, dat kan ik niet. Hij kan een krokodil niet meenemen uit een winkeltje en dit geven als een klein cadeautje aan zijn meisjes, aan zijn kindertjes. Hij kan de leeuw niet temmen, hij kan de leeuw niet volgen, hij kan eigenlijk niks. Wolken, lucht en winden, bij spoor en loop en paan. Je kunt het niet! Kom dan eens tot de conclusie dat diezelfde die dit allemaal in zijn hand heeft, nu naar ons wil komen en aan ons wil vertellen wie die is. Dat doet hij toen, dat deed hij toen in Ezechiëls leven en dat gaat hij ook doen bij ons. Een stormwind uit het noorden. Een grote wolk, flitsend vuur. Nou, ik ga niet alles nog een keer vertellen en niet bij elk detail gaan stilstaan. Ik ga alleen zeggen dat er dus iets kwam als lichtmetaal, als blinkend metaal. Diverse vertalingen, leg ze maar naast elkaar. Ga nu niet zeggen dat is de enige goede. Waarschijnlijk is dat niet zo. Maar leg ze maar eens bij elkaar en leer dan dat er iets is als lichtglans eromheen, als een schittering van edelmetaal. U moet dus niet denken aan een auto helemaal gemaakt uit een soort carbonachtige substantie of aan aluminium. Vergeet dat alsjeblieft. Vergeet alle menselijke normen, vergeet alle menselijke materialen maar. Hier wordt gezegd als, het lijkt er een beetje op. Het schijnt die kant op te gaan. Maar het woord lichtmetaal is in het Hebreeuws het woord gasmalim. Dat heb ik weet niet hoe vaak gezegd. Dat heb ik ook weer gelezen, gestudeerd, gekregen, meegekregen. Maar dat woord gasmalim, lichtmetaal, blinkend metaal, wordt ook gebruikt in de overlevering van de Talmud voor engelen. Gasmalim is een van de engelgroepen. Ik denk dat dat bedoeld is. Het wordt omschreven. Het is schitterend. Het heeft iets met metaalglans te maken. Maar eigenlijk kun je het daarna niet meer pakken. Je kunt het daarna eigenlijk niet meer krijgen. Nou, gasmalim. En uit het midden daarvan, zegt vers 5, een gedaante van vier levende wezens. En die levende wezens worden omschreven. Daar heb ik het wat makkelijker mee. Want als u doorleest in dit boek Ezechiël, komt u bij hoofdstuk 9 en bij hoofdstuk 10, daar zegt Ezechiël op een bepaald moment, toen begreep ik dat het cherubs waren. Dus daar heb je een antwoord, een heel concreet antwoord. Dus gasmalim, een groep engelen, cherubim, ook een groep engelen, en cherubijnen of cherubim, cherub en cherubim, dat die im-klank is altijd een meervoudsvorm. Die cherubim staan altijd in relatie tot de troon van de Heere. Ook in het Nieuwe Testament, maar alleen daar worden ze jammer genoeg in onze vertaling vier dieren genoemd. Dat vind ik zo verschrikkelijk dom. Nou ja, ik ben handiger natuurlijk, maar sorry. Vergeef me maar, ik wil niet die kant op. Maar het zijn levende wezens, het heeft niks met dieren te maken. Straks zei je ook nog een partij van de dieren of zo. Ja, die is er hier al. Dat is een beetje een uitzondering. Hier hebben we een cherubs. En ieder heeft, zegt vers 6, vier gezichten. En die vier levende wezens uit het boek Openbaring hebben alles te maken met de cherubijnen of cherubim die hier gezien worden. Dus die troonwagen is wat de substantie betreft lichtmetaal of glanzend metaal. Gasmalim. Maar het is niet ook. Het is niet metaal, maar het lijkt erop. Het heeft er iets van. En je zou het ermee kunnen vergelijken. En verder zijn daar dus cherubijnen bij betrokken. En als u weer verder leest, dan komen er allerlei wielen bij. Vers 16, het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Daar is het Hebreeuwse woord ofanim gebruikt. Maar ook ofanim is volgens de overlevering, volgens de Talmud, een van de groepen van engelen. Die hele bijzondere troonwagen bestaat uit wezens, uit engelen. Hij, zegt de schrift, die op de cherubs troont. Hij die op een hemelwagen. Iets is zichtbaar geweest in het kleine mooie liedje. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen heeft een van de dichters uit Nederland ooit gezegd, op een lichte hemelwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op naar zijn vaders troon. Nou, dat is precies. Dat is exact getypeerd. Heel precies. Ik kom er natuurlijk op terug. Maar als u mij vraagt, hoe is de Heer Jezus naar de hemel gegaan op die bijzondere dag toen zij samen waren op de Olijfberg en hij plotseling van hen wegvoer, nou, dat is deze wagen. Toen kwam deze wagen daar. En dat durf ik te zeggen, omdat de Bijbel daar in het boek Handelingen heel precies zegt, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. En in dit Bijbelboek, hoofdstuk 43, staat hoe hij komt in diezelfde wagen. Echt hoor, staat er heel precies. Dus hij is weggegaan in die hemelwagen. Noem hem maar even zo, die mobiele troon. En hij komt ook zo terug. Hij zal hier zijn en in heerlijkheid verschijnen. Ezechiël zag dit. Dat was iets boven als van een gewelf, alsof het een soort boog was. En daarboven was iets als ontzagwekkend ijskristal. En daar was iets dat de vorm had, dat de vorm had van een troon. En in die troon, daar zat iemand. Een mens. Wie? Jawel zelf. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. U hebt in de kersttijd waarschijnlijk gezongen Jesaja 9. Een kind is ons is geboren. Een zoon is ons gegeven. Jesaja 9. Maar Jesaja 9 volgt op Jesaja 6. Op de sterfdag van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En daar was het heilig, heilig, niet van de lucht. Daar waren de cherubijnen en de serafijnen, zo worden ze daar genoemd. En die hadden vleugels. Met die vleugels bedekten ze hun gezicht. En met die twee vlogen ze. En ze bedekten hun voeten. En ze bewogen alleen maar. En ze riepen heilig, heilig, heilig. En Jesaja was helemaal kaduuk en helemaal kapot. Heere, wee mij. Maar het Nieuwe Testament zegt van deze profetie, precies die profetie die ik net citeer uit Jesaja 6. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En dat zijn staat op de Heer Jezus. Heel precies. Johannes 12 vers 40. Toen zag Jesaja de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat moet toch iets bijzonders zijn geweest. En hier ziet u dat er een troon is, een mobiele troon is. En in die mobiele troon zit iemand en die iemand spreekt. Deze wezens, dit voertuig, had een soort zwenkwiel, een rad en middenin een rad weer een rad. Ze konden omhoog gaan, weet je wel, kon zich verheven. Maar dat hoorde bij elkaar. Het was niet zo dat een deel van die engelenmacht op aarde bleef en een ander deel eventjes omhoog ging. Dat was één geheel. Dus als die gingen, dan gingen die ook. En als die neer gingen zitten, dan gingen die anderen ook neerzitten. En er is nog één opvallende situatie. Dat vond ik zelf vroeger mooi. Ik hield een beetje van het bladeren in een autoblad. Gaat vanzelf over. Maar dat was wel zo. En ik vond het eigenlijk mooi om te weten wat voor vernuft er weer in een nieuwe auto zat. Maar hier zit iets in, dat had ik nooit in zo'n autovakblad gelezen. Namelijk, er zit geen achteruit op dit ding. Dat is lastig bij het keren, hè? En bij, als je verkeerd gereden bent, even terug. En of je nu een automaat hebt met een R van een reverse, of je hebt er gewoon een achteruit, een A van achteruit zitten, maakt niet zoveel uit. Je kunt in ieder geval achteruit. Maar dit voertuig kan niet achteruit. Stond erbij. Gaat alleen maar vooruit. Kan wel alle kanten op, maar gaat alleen maar vooruit. Zal ik het nog anders zeggen? Als de Heer tegen je zegt, ik wil graag dat je dinsdagmorgen, ik heb het vanmorgen ook erg gezegd, dat je in het ziekenhuis komt, er moet een soort kijkgebeuren zijn, er moet een diagnose gesteld worden. Dan denken wij, Heer, dat bedoelt u toch niet? Dan gaan we misschien wel een stapje achteruit. Maar de Heer zegt tegen ons, nee, ook dan ga ik vooruit. En dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk om te durven zeggen, de Heer, u gaat altijd vooruit. U kunt niet eens achteruit. Bij u is geen schaduw van omkeer. Dat kan helemaal niet. Dit voertuig gaat alleen maar vooruit. Wel alle kanten op, dat wel. Maar wel vooruit. Paulus heeft dat een beetje ervaren. Moest ook leren dat een doorn in het vlees hem vooruitbracht. Alle geloofsmannen en vrouwen hebben datzelfde ervaren. Dat je altijd bij de Heere mag zijn, want hij gaat met je verder. Hij gaat niet achteruit. Hij kan niet eens achteruit. Dat is buitengewoon gelukkig als je denkt aan je zonden die achter zijn rug zijn geworpen. Hij ziet ze niet meer, hij gedenkt ze niet meer. Ja, dan zeggen we dat, Let me goed op. De Heer ziet het niet meer. Nee, hij kan niet achteruit. Nee, dat kan hij ook niet. Maar als het om moeilijke dingen gaat die nu voor ons liggen, dan denken wij, nou Heer, ik had het wel iets anders willen plannen. Dat klopt. En ik kan me de worsteling voorstellen. Ik kan me de vragen voorstellen. Maar ik wil ook graag het vertrouwen in je hart proberen te leggen, want hij gaat vooruit. Hij kan niet eens achteruit. Niet met jou. Hij gaat alleen maar verder. Daarom dat lied verder. Altijd verder. Hier vindt u de bijzondere wagen van Gods glorie, van Gods heerlijkheid. Dat noemen we de mobiele troon. Dus ook al zou het Jeruzalem van vandaag helemaal in puin liggen, dan blijft deze mobiele troon nog intact. En dat is een geweldige zegen, dat is een hele bijzondere zegen. Dat er zoiets bijzonders is bij onze Heer. En stel nu eens dat u hier, als u dit bijzondere voertuig ziet, van blinkend metaal, met wielen, met ogen vol van binnen en van buiten, met vuur aan de onderkant. Nou, daar zit me daar een krachtbron onder van je welste, de cherubijnen. Nou, als die beginnen te blazen, dan ga je met een enorme vaart verder. En dat daar iets is als een gewelf en daarboven iets als ontzagwekkend ijskristal. En daarboven iets wat op een troon lijkt. En daar zit iemand. Iemand, een mens. En die spreekt. Ik noem hem de Heer Jezus. Stel nu eens dat je die auto één keer zou tegenkomen. Hoef je niet voor de Rai Amsterdam of weet ik veel wat voor autobeurs. Maar stel dat je hem één keer zou zien. Dan was je voor altijd gelukkig. Dan was je voor altijd overtuigd en voor altijd diep en diep gelukkig met de Heer Jezus. En hij spreekt met je. Hij komt jou tegen. Juist op die momenten dat je het niet meer weet. Dat je denkt, wat moet ik nu doen? Ezechiël stond daar ook zonder taak. Zonder reden. Je zou kunnen zeggen, wat moet ik nu als priester bij zo'n stel ballingen? Ik heb het zelf niet uitgekozen. Nee, natuurlijk niet. Maar wat zou ik dan mogen doen? En daar gaat de Heere zich mee bemoeien. Hij, de Heer Jezus, wil zich in jouw leven manifesteren. Als je zijn wil doet, het verlangen hebt om bij hem te zijn, zal hij zichzelf aan jou openbaren. Zo is hij. Hij laat zich zien. Dat is niet een kwestie van, dat zijn dus de paar grote hervormers geweest, of zijn de grote kerkmannen geweest, vrouwen geweest. De Heer wil zich aan jou en aan mij openbaren. En hij wil zich laten horen. Hij wil tegen jou zeggen, ik heb iets te zeggen. Ik heb je iets te zeggen. Ezechiël was toen die heerlijkheid naar hem toe kwam op zijn aangezicht gevallen. Snap ik. Ik denk niet dat je blijft staan. Ik denk niet dat je de moed hebt om nog overeind te kijken. Dat gebeurt Daniël als hij de heerlijkheid van God ziet in dat Danielboek. Dat gebeurt Jesaja als hij de Heere ziet zitten op een hoge en een verheven troon. Dan vallen ze. Dan kun je niet anders meer dan in eerbied en ontzag neervallen. Eerbied is niet hetzelfde als bang zijn voor. De vreze des Heren, die taal kennen we, is niet dat je bang bent voor de Heren. Maar wel dat je ontzag hebt voor de Heren. Maar dat is heel wat anders. Je mag ook ontzag hebben voor je ouders, voor die boven je staan. Daar mag je ontzag voor hebben, maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik denk dat een kind normaliter wel ontzag heeft voor zijn ouders, maar niet bang is. Natuurlijk, er kan iets gebeuren waardoor er angst komt, weet je wel. Dan zijn er ontsporingen geweest, dan komt er angst. Maar dat is niet normaal. Hier is iemand die in die troon zit en die gaat spreken. Ezechiël, nu wil ik graag dat je gaat staan, want nu wil ik iets zeggen. Ik wil tegen jou iets zeggen. Ik heb een taak voor je. Ik wil dat jij in deze situatie, met deze dingen om je heen, iets gaat doen voor mij. Zou de Heere vandaag tegen ons iets willen zeggen? Antwoord ja. Wat zou hij dan willen zeggen? Ik heb een taak voor je. Ik heb een opdracht voor je. En dan willen we natuurlijk horen of we naar Kenia moeten of naar Gambia. Ja, is ook zo. Of had ik Zambia moeten zeggen? Nou ja, maakt niet uit. Nee, een ander land. Wij willen dan iets horen. En we willen alleen maar taken die een beetje opvallen, waarmee we ook nog een beetje, een beetje eer kunnen krijgen. Maar een taak van, misschien mag je wel de stoelen rechtzetten. In de gemeente of in de kerk. Ja, daar is de kosten voor. Oh ja, is ook zo. En zo gaat hij. Zou je nu tegen de Heer Jezus heel eenvoudig willen zeggen, dank u wel Heer Jezus dat u voor mij aan het kruis uw leven gaf. Dat u alles bij God in orde maakte voor mij. Dat u voor mij een plaats hebt bereid in het huis van de Vader. En dat ik daar met u en met de Heilige Geest mag zijn tot altijd, altijd heerlijkheid, schittering. Heer Jezus, dank u wel. Maar u laat mij nog hier. Ik mag nog hier blijven, moet nog hier blijven. En u hebt voor ons een taak. Hij wil dat jij en ik eens een keer leren wie hij is. De Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser, als degene die je uit de modder trok. Ja, dat wil nog wel, want die vuiligheid, daar wilde wel graag af. Nu, daar ben je af als je gelooft. Dat werpt hij achter zijn rug. En nog een keer, daar komt hij niet op terug. Maar de Heer wil ook dat je hem kent als de Heer van je leven. Als degene die opdrachten geeft. Als degene die iets te zeggen heeft. Die je misschien zegt, misschien is het goed, want zo praat hij. Dat je eens naar broeder Jansen gaat. Sorry hoor, ik hoop niet dat er een Jansen is hier zo. Ja, van mij mag het, maar ik bedoel, dat voorbeeld uit mijn duim gezogen. Dat je naar broeder Jansen gaat en hem daar iets zegt. Dat is moeilijk. Want iemand de oren wassen, dat ligt ons heel goed. En sommigen hebben daar de gave van om dat steeds duidelijker en steeds vaker te doen. Maar elkaar voeten wassen, namelijk terugbrengen in de harmonie van gemeenschap met de Heer Jezus, gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, daar heeft niet iedereen iets voor. Dit mag. Hoe dan ook, er is een taak. Maar die taak, die zie je als je hem ziet op die troon. Je valt neer in het Heer Jezus. Ik wist niet dat u zo prachtig was. Ik wist niet dat u zo majesteitelijk was. Ik wist niet dat u zo verheven bent. Ik wist het niet. Daar lig je dan. En de Heer zegt, kom eens overeind. Nu wil ik eens wat met je bepraten. Zou je dat gesprek aandurven? Is dat een soort functioneringsgesprek zoals in het bedrijfsleven vandaag gewoon is? Eigenlijk wel, ja. Maar dan niet met het oog op de beloning, niet met het oog op een salarisverhoging, ja of nee. Want dat willen wij dan. Nee, echt, ik wil zo graag dat jij voor mij gaat. Zoals Jesaja te horen heeft, wie zullen wij zenden? Weet je wel, toen hij de Heere zag, toen zei Jesaja, zend mij maar, wie ben ik? En als je nu deze troonwagen van Jehovah ziet, van de Heer Jezus ziet, deze schitterende glorie van hem, ga je dan niet ook zeggen van, Heere, misschien moet ik me afvragen wat ik voor u mag doen. Het gaat niet om fulltime of parttime, maar we hebben geen parttime. We zijn gewoon 24 uur per dag, 7 x 24, een gelovige. 7 x 24 uur inzetbaar. Het gaat niet om of ik dat wel of niet met een timmermansloopbaan moet combineren. Nou, waarschijnlijk wel, als je timmerman bent. Laat maar los. U snapt het. U snapt het heel goed. Dit is voor de huisvrouw, dit is voor de huisman, dit is voor allemaal gelijk. De Heere wil zo graag dat we inzetbaar zijn. Maar het merkwaardige is dat u allen een priester bent. Allemaal. In de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben ze in de tijd van Calvijn en Luther uitgesproken en ook ingeschreven het ambt aller gelovigen. U. Dat was natuurlijk in tegenstelling tot de Rooms-Katholieke traditie, waar een kleine groep, een bovenlaag, de geestelijken waren en de rest was leken. Die stonden daar ver onder. Maar die hebben toen al gezien, dat is het niet. Voor de Heere zijn we gelijk en we hebben allemaal een taak. En u bent een priester. U, zuster en broeder, u bent een priester. En niet zeuren over vrouwen in het ambt, u bent in het ambt van alle gelovigen. U zit al in het ambt. Dus de discussie daarover is vrij zinloos. Beetje te schopperig, maar ik wil gewoon even kwijt. Ik wil gewoon zeggen dat u, gelovige, een priester bent. En hier hebben we het over een priester Ezechiël. die best in de narigheid zit en best een eind van zijn oorspronkelijke plek verwijderd is. En toch te horen krijgt, maar ook hier heb ik een taak voor je. Aha. Ook in Kootwijkerbroek. Ook in januari 2014. Een taak voor jou. Zou je willen? Nou, dan moet in een soort show voor de televisie het hele volk aan Amen roepen of zo. Weet je wel, all the people. Daar zijn we die standaard kreten voor tegenwoordig. Hoeft niet aan mij. Ik kan het toch niet bijhouden. Ik zou het wel graag willen, maar dat kan niet. Er is maar één die je hart kent, die dwars door je heen kijkt, die vanmiddag in je hart ziet. Zou je voor mij willen buigen? Voor die hoogste majesteit, voor die hoge heerlijkheid, voor die enorme glorie van de Heer Jezus. En hij zegt tegen Tato, kom, ga recht op je voeten staan. Ik wil eens even wat met je delen, ik wil wat iets tegen je zeggen. Antwoord is, Heer Samuel, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dat is het geheim. Amen. Vader, ik wil u zo danken dat u ons hier ziet. We kijken naar dat hele spannende boek van Ezechiël. En we zullen nog heel, heel veel dingen ontdekken die buitengewoon zijn, die uniek zijn. Maar u wilt ons ook nu bemoedigen. Met de glorie van de Heer Jezus, met de heerlijkheid van hem. We kunnen ons dat niet indenken, omdat we hem zagen hangen aan een kruis, helemaal uit elkaar getrokken, uitgejouwd, gemarteld, bespot, geslagen. Van God verlaten, zeggen we er vaak bij, maar ik weet niet of ik dat zo moet zeggen. Maar we hebben hem gezien. Maar hier zien we hem als de koning der koningen, als de Heere der Heren, die hoe het ook gaat in Jeruzalem, niet gebonden is aan Jeruzalem. Als het misgaat in het paradijs, hebt u een alternatief. Als het misgaat in Jeruzalem, hebt u een route. We willen u hartelijk danken, Vader, voor de Heer Jezus, uw geliefde. Hij zit nu in de troon. Hij is daar verheerlijkt. U hebt hem met eer en met heerlijkheid gekroond. En daar zijn alle engelen en ze buigen voor hem en ze dienen hem en ze roepen heilig, heilig voor hem. En hij verschijnt voor onze ogen nu even in een wagen, in een gloriewagen. En komt heel dichtbij en vraagt, zou jij voor mij willen gaan? En ik wil u antwoorden, Vader, hier ben ik. Misschien willen velen met mij dit nu bidden. Vader, hier ben ik. Ik wil gaan waar u ons zendt. Wat het ook is. Vader, geef ons die overtuiging, die hart, dat stukje hartsgesteldheid, zodat we gaan naar uw wil en naar uw woorden en op uw bevel. We prijzen u, dank u voor elkaar. En ik wil zo bidden dat iedereen hier gezegend mag zijn met die hele bijzondere zegen van u. Want u hebt ons in de Heer Jezus met alle geestelijke zegening gezegend. Dat geldt voor de gelovigen. Dat geldt niet voor die dat niet zo kunnen zeggen. Die staan daar buiten. En ik wil zo bidden dat zij vandaag nog daar ook bij horen. Dat ze ook zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij aan het kruis uw leven gaf. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En u wilt ons zo zegenen. We danken u ook voor de zegen die u hier geeft van catering, van brood en soep en koffie. We willen u hartelijk danken dat we ook die dingen uit uw hand mogen aannemen. Dank u wel voor deze bijzondere mogelijkheid in Kootwijkerbroek. We eren u, we prijzen u, we dragen elkaar aan u op in de naam van de Heer Jezus. Dank u voor wie hij is. Amen.
Dank u wel. Ik stel voor om te zingen lied 331, beide versen. 331. Thank you. Ik heb nog een heel rijtje mededelingen. Broeder Dato heeft al gezegd, als u vragen hebt, u mag ze opschrijven. Ik ben nog even hier, denk ik. Dus u mag ook nu persoonlijk naar hem toekomen. En anders dan kunnen ook de vragen in de bus die er net om de deur heen staat. Daar mogen ook uw eventuele bijdragen voor de kosten in. Harry staat achter in de zaal met allerlei materiaal. Ook cd's, ook van deze lezing zal denk ik weer een cd gemaakt worden. En van voorgaande lezingen. Er staat weer brood en soep klaar. Als ik het grote aantal mensen zie, dan vraag ik me af of er net zoveel is als de vorige keer. Maar voor ieder toch ongetwijfeld minimaal één broodje lijkt me. Dus maak daar gebruik van, ook in de ontmoeting met elkaar. En dan mag ik je meteen uitnodigen voor de volgende keer. En dat zal zijn op Deo van Lente zondag 16 februari. En dan stel ik voor om samen de middag af te sluiten met lied 513, alle drie de versen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Als u straks naar huis gaat, een goede reis en wel thuis. En tot ziens.